Het regende inflatie- en rentecijfers de afgelopen week. Dinsdag werd het Nederlands inflatiecijfer bekend. Woensdag het inflatiecijfer van de VS. Ook kwamen de Fed-notulen voorbij en volgde er een rentebesluit van de ECB. Kortom, er staat vandaag veel op het programma. Daarom wil ik u van harte welkom heten in deze aflevering van de IEX Beleggers Podcast. Het zal u niet ontgaan zijn als luisteraar, maar vandaag is niet onze gebruikelijke Pieter Kort de host van de podcast, maar ben ik dat, Kim Bergsma. Jullie kunnen mij wellicht kennen van mijn functie als redacteur bij IEX, maar ook mijn betrokkenheid bij de podcast achter de schermen. En wellicht van mijn kortstondige optreden bij de verkiezingsspecial ruim een half jaar geleden, denk ik inmiddels al. Pieter is op vakantie, dus dan neem ik het stokje gewoon heel mooi over. Dus vandaag mijn vuurdoop, denk ik dan maar. En naast mij heb ik twee geweldige heren die mij hierbij gaan helpen. Namelijk Hilde Alleman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, vaste gast. En Rob Stallinga, mijn fijne collega van IEX Profs. Het beleggingsplatform voor de zakelijke belegger, hè Rob?
Professionele beleggers.
Voor professionele beleggers, dat bedoel ik. Later in de aflevering hebben we ook nog een ontzettend leuke gast. Namelijk Henk Schouten, de CEO van Koninklijke Porseleinen Fles. Wat we kennen van het Nederlands Delfts Blauw. Dus dat wordt ook een leuk gesprek. Nou ja, en zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over rente, inflatie, ASML. Een kopercrisis die eraan schijnt te komen. En we blikken ook even kort vooruit op de cijfers die volgende week komen. Ja, we bevinden ons zoals gewoonlijk in het kloppend hart van de Nederlandse beleggerswereld op Beursplein 5 te Amsterdam. Het is 12 april, het is 10:30 ochtends en de AEX staat op een nieuwe all-time high. Even kijken hoor, op 892,74. Hoe is de stemming?
Nou ja, de stemming van de beleggers is dus gewoon fantastisch.
Jij vindt het wel fantastisch hè, dat de AEX weer op een nieuwe all-time high staat. Tenminste, net was je wel heel vrolijk daarover.
Nou ja, het is natuurlijk altijd leuk als de koersen omhoog gaan. Zelf heb ik ook zo mijn positietjes, dus ik vind het allemaal hartstikke fijn.
En jij, Hildo?
Ja, ik ben ook...
jij hebt een optietip toch op de 900 staan?
Ja, ik heb een optietip die als de AEX in december boven tussen de 900 en 1000 staat, dan gaat die flink uitbetalen. Maar die is al aardig in waarde gestegen, want die kans is natuurlijk... Nou ja, niet kleiner geworden, laten we
nee,
het zo zeggen.
Je zit al aardig dichtbij zo.
800 en we staan nu vlak bij de 900. Ja. Dus die gaat inderdaad heel erg goed. Dus ik ben zeker ook niet ontevreden. En het grappige is, altijd met hoogtepunten, dan krijg je natuurlijk altijd de geluiden. En die begrijp ik op zich ook. Van nou ja, nu kan het niet anders dan crashen.
Ja.
Maar wat je vaak ook ziet, is dat... hoogtepunten volgen hoogtepunten op. Dus het is niet zo, je gaat naar één nieuwe hoogtekoers
en
bam, daarna
index, toch?
Dondert het meteen in
op
elkaar.
De lange termijn.
Dus als belegger denk ik altijd van ja, als je gewoon een goede strategie hebt en volgt, dan zou ik me niet zo laten beïnvloeden door wel hoogtepunten of geen hoogtepunten.
Ja, misschien is dat ook een beetje kudde gedrag, denk ik dan hoor. Als iedereen roept van het staat zo hoog, wat kan er nu nog goed gaan verder dan...
Nee,
ontstaat
je
er een soort pessimisme in de markt en daar word je ook een beetje bang van.
Iedereen weet, dat weet ik ook donders goed, er komt een moment dat het allemaal weer in elkaar kukelt.
Ja.
En of dat dan 30% is of 20% of 40%, dat weten we niet.
Nee.
Dat gaat komen. Maar Pieter Lynch zei al een tijd geleden, Pieter Lynch is een beroemde belegger. En die heeft lang geleden al gezegd dat er veel meer geld verloren gaat bij het voorbereiden op correcties dan er daadwerkelijk verloren gaat bij de correcties. En daar geloof ik eigenlijk ook wel een beetje in. Continu maar voorbereiden op crashes, correcties, weet
nee.
ik veel. Dat is een beetje tijdverspilling haast,
ja,
zou ik zeggen.
Dus vooralsnog blijven wij gewoon positief gestemd vandaag met deze all-time high. Dan gaan we even naar het nieuws van deze week. Want ik zag voorbij komen, Fastnet komt volgende week met cijfers en krijgt er ook een Franse concurrent bij, namelijk Elektra. Wat vinden we daarvan? Is dat...
Altijd goed.
Ja,
hoe meer concurrentie, hoe beter.
Ja, de koersreactie was niet bepaald sterk, laat ik het zo zeggen. En dat is natuurlijk ook, dat er concurrentie is, dat is natuurlijk gewoon overduidelijk. Het zou toch ook heel gek zijn dat heel Nederland alleen maar bij Fastnet zijn auto kan opladen. Dat zou toch ook iedereen raar vinden. Dus nee, ja, het is, ik zou dat niet direct als schokkend nieuws.
Nou, er staat hier, even kijken. Elektra wil in Nederland 100 snellaadstations en 600 laadpunten plaatsen voor elektrische auto's. Is dat veel? Ik heb geen idee.
Fastnet zelf heeft er ongeveer 300. Dus 100 is op zich best wel een aantal. En kijk, in Nederland is natuurlijk niet zo'n heel groot land. Maar ja, aan de andere kant, er wonen genoeg mensen om die 100 laadstations met gemiddeld 6 laadpalen. Zoveel auto's zijn dat nou ook weer niet.
Dat is eigenlijk hartstikke weinig.
Nou ja, kijk, als het goed is, ben je vrij snel weer weg. Dus dan kunnen we natuurlijk... Kijk, het is niet dat één auto één dag bij zo'n laadpaal staat. Maar het is inderdaad niet zo gek veel. Het is geen absurd getal.
En wordt zoiets dan Kijk, dat Elektra voor Fastnet een concurrent wordt, dat is niet zo gek. Maar wordt het dan ook een concurrent voor Shell?
Ja, voor Shell.
Meer elektrisch, minder...
Shell verdient het meest, verreweg het meeste van zijn geld natuurlijk nog steeds gewoon met olie en gas. Dus ja. Het is niet alsof zij
en volgens mij met die nieuwe CEO waren ze ook niet echt van plan om daar nou vaart achter te zetten.
Nee, ik heb het idee dat Shell bezig is met een omtrekkende beweging en zijn duurzaamheidsambities gewoon in de ijskast heeft gezet.
Ja, dus in dat opzicht niet echt een gevaar.
En dat er eigenlijk alles aan doet om ook een Amerikaanse oliemaatschappij te worden met alles wat erbij hoort.
Ja, en ondertussen denk ik dan even hardop hoor, maar er is sowieso met het elektriciteitsnet, dat is nu al overbelast, toch? Dan denk ik, dan komt Elektra naar Nederland en dan?
Nou ja, kijk...
Hoe moet dat dan goed gaan?
Ja, maar dat moet sowieso. Kijk, waar die elektriciteit naartoe gaat... Kijk, als op een gegeven moment als de vraag er is... Dus de elektrische auto's rijden rond, die moeten opgeladen worden... En dat moet ergens gebeuren. En kijk, dat Franse bedrijf dat gaat zich. Die houden zich natuurlijk niet. Tuurlijk moeten die elektriciteit kunnen leveren. Maar je kan niet zeggen van. Oh ja, dat zal in Nederland. Zal er wel een tekort zijn. Dus ik ga daar überhaupt niet in investeren. Kijk, Nederland zal linksom of rechtsom die elektriciteit moeten leveren. Anders komt het gewoon stil te staan hier letterlijk. Want als we de auto's niet kunnen opladen en we kunnen het licht niet aandoen en onze laptops niet aanzetten, nee. Ja, dan houdt het sowieso
dat moet dan
op.
Toch wel prioriteit dus gaan krijgen.
Ja, en ik neem aan dat ongetwijfeld ook al gebeurt. Er zal ongetwijfeld achter de schermen heel hard gewerkt worden om dat op te lossen. Omdat het simpelweg echt moet.
Nou, laten we het hopen, want het kan niet anders, toch?
Nou ja, en zo geinig zoals bijvoorbeeld Tesla dat doet in de VS. Die hebben gewoon bij elke laadstation, die worden steeds groter, hebben ze gewoon een zonnepaneelparkje naast gezet, waardoor...
Die ruimte hebben wij toch niet in Nederland?
Nee, in Amerika is dat denk ik wel wat makkelijker geweest te realiseren dan in Nederland, vermoed ik.
Ja, ik vond het toch een goed idee van ze.
Duurzaam is het wel. En een ander nieuwtje van deze week. Even kijken, TSMC heeft bijna 7 miljard subsidie gekregen voor een nieuwe fabriek in Phoenix. De kwartaalcijfers komen volgende week. Deze week kwamen de maandcijfers al.
Ja, ze publiceren elke maand de omzetcijfers. En dat was iets beter dan verwacht dit keer. Dus we hebben al een soort voorzetje gehad op de kwartaalcijfers.
Gebeurt er dan veel in de koers na publicatie van maandcijfers?
TSMC is natuurlijk een heel belangrijk bedrijf in de chipsector. Het is echt een beetje een toonaangevende chipmaker. Dus als het goed gaat met TSMC, dan is dat een goed teken voor de hele chipmarkt. Dus je ziet wel vaak dat er echt op gelet wordt, die TSMC-cijfers. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook met ASML en Besi. Als TSMC met slecht nieuws komt, dan zie je ASML en Besi en ASMI daarop reageren. En andersom, als ze met goed nieuws komen. Dus het is inderdaad, het is gewoon een hele belangrijke speler. Dus,
En TSMC maakt natuurlijk echt de meest innovatieve chips die er zijn. Dus als die omzet van TSMC sterk stijgt, dan duidt dat er ook echt op dat ze met name bijvoorbeeld iets als de AI-trend op dit moment, dat echt tractie krijgt op dit moment.
Maar is het ergens ook niet best wel gevaarlijk om zoveel macht in handen te leggen van één zo'n bedrijf?
Nee, dat is natuurlijk niet in handen gelegd. Dat is niet door iemand. Kijk, TSMC is gewoon technologisch. Hebben zij gewoon de beste capaciteiten? Zij kunnen de chips maken die heel veel andere producenten niet kunnen maken. Intel, dat is inmiddels al wel bekend. Intel loopt bijvoorbeeld achter op TSMC. En ze zijn nu hard bezig om dat in te halen. Maar ja, dat is niet zo makkelijk gedaan. Want het is natuurlijk razend ingewikkeld, die meest geavanceerde. Dus niet voor niks met de meest geavanceerde.
Nee.
Kijk, van de ontwerpen van 20 jaar geleden weten we inmiddels wel hoe dat geproduceerd moet worden. Maar ja, die nieuwste. En daar is gewoon TSMC gewoon heel goed in. En dat is niet zo makkelijk in te halen. Dus ja, je kan niet zeggen dat dat iemand dat bepaald heeft, dat TSMC dat nu in de schoot geworpen heeft. Maar ze hebben het gewoon zelf bereikt.
Opgebouwd, ja.
Ja, en het is natuurlijk aan de concurrentie om bij te benen. En dat is op zich natuurlijk voor de hele wereld gezien, is het natuurlijk wel handig als er meer partijen zijn die capaciteiten hebben om die meest geavanceerde chips te maken. Dus want concurrentie is natuurlijk uiteindelijk voor de markt het beste.
En ze zitten nu in het oosten dan, maar ze breiden dus uit naar Amerika.
Nou ja, dat is natuurlijk ook het punt met TSMC. Kijk, TSMC, laten we zeggen, bijna een monopolie heeft op het maken van, laten we zeggen, de meest geavanceerde chips. Dat is tot daar aan toe. Maar dat alles nu in Taiwan gebeurt, dat maakt het wel extra risicovol.
Qua geopolitieke spanningen bedoel je?
Ja, qua geopolitieke spanningen, aardbevingen, droogtes. Ik bedoel, als die de fabriek in Taiwan niet meer produceren, om wat voor reden dan ook, dan heeft de wereld gewoon een groot probleem. Dus dat is ook de reden dat TSMC overal ook buiten Taiwan nu bezig is met fabrieken. En niet alleen in de VS hoor, maar ze schijnen ook echt een krankzinnig grote fabriek te bouwen nu in Japan.
Ja, dus die uitbreiding volgt ook nog wel meer.
Ja, dit zie je dus overal in de wereld gebeuren. Daar is het ook in deze podcast hebben we het wel vaak over gehad. Dat kijk, elke regio of elk land is wat overdreven. Want bijvoorbeeld in Europa proberen we het als Europa te regelen. Maar eigenlijk bijna elk land, elk groot land wil wel een eigen chipindustrie. Bijvoorbeeld zelfs India, niet op die meest geavanceerde, maar zelfs India wil een eigen chipindustrie. En India hoor je toch echt niet vaak in de chipwereld. En daar hoort die uitbreiding in Arizona, of die nieuwe fabriek in Arizona, waar ze al lang mee bezig zijn. Die hoort daar gewoon bij. De VS wil gewoon dat er veel chips in eigen land geproduceerd worden. En is bereid om de portemonnee te trekken. Want bijvoorbeeld Intel gaat een faciliteit in New York bouwen. Ter waarde van 100 miljard. Dus dat is een behoorlijke investering. En daar krijgen ze ook dik betaald. Iets van 8,5 miljard, als ik goed had onthouden, krijgen ze subsidie. En nog wat belastingvoordelen, dus wat leningen. Dus het is best wel aantrekkelijk voor die bedrijven. Maar het is ook gruwelijk duur om zo'n fabriek op te zetten. Dus dat moet je ook wel bedenken. Ja. Het gaat echt om enorme bedragen. En daarom is het ook voor landen op zich wel noodzakelijk van last. Chipfabrieken bouwen is ontzettend duur. En je moet dus wel zo'n bedrijf overtuigen om dat bij jou te doen.
Ja.
Want het is een enorme investering en ook voor een hele lange tijd. Ik bedoel, zo'n chipfabriek moet, als het goed is, decennia meegaan. Want anders ga je dat geld niet investeren. Dus dit soort voordelen, dat helpt zeker bij het trekken van dit soort bedrijven.
Ja, en over chips gesproken, want Alphabet komt ook met eigen chips of ontwerpt al zijn eigen chips.
Ja, die maken ze het niet zelf, die ontwerpen het.
Ja.
Ja, dat werd laatst inderdaad aangekondigd. Een chip gericht op AI. Maar dan moet je ook bedenken, dat gebeurt al langer. Apple bijvoorbeeld is al bekend om heel veel chips in Apples. Bijvoorbeeld in de laptops. Die maken ze zelf. Ontwerpen ze zelf. Ze laten dat maken. En wederom, daar komt TSMC weer. Dat is dan een belangrijke fabrikant van al dat soort chips.
Ik zie erop mee knikken.
Ja, maar bedrijven als Alphabet, Apple, Tesla, die ontwerpen, die hebben gewoon een bepaald doel met zo'n chip voor hun eigen producten. En die denken het beste het zelf te kunnen ontwerpen. En dat doen ze dan ook.
Ja.
En zij hebben natuurlijk ook het geld en de technische kennis om dat te doen. Dus bij die allergrootste zie je dat inderdaad. Maar
hoe gaat die markt er dan uitzien als dus iedereen inderdaad zijn eigen chips gaat ontwerpen?
Ja, zoals ik al zei, dat zijn echt alleen de grootste. En dan nog ontwerpen ze niet al hun chips zelf. Dat is niet haalbaar. En je moet ook bedenken dat op het totaal, dat het percentage chips wat dan, zeg maar zeggen, Alphabet ontworpen heeft, dat is niet zo heel groot. Dus je moet niet denken dat ineens Alphabet 5% van de chipmarkt dat is.
Nee, meer als belegger, want het is wel een specifiek onderdeel in de markt.
Ja, maar zoals ik al zei, het gebeurt al heel lang. En de chipmarkt is natuurlijk sterk. Ja, dat is echt een sterk groeiende markt, structureel gezien. Cyclisch gezien kan het inderdaad alle kanten uit. Dat hebben we al vaak genoeg gezien. Maar structureel is er gewoon een stijgende vraag. En dat betekent dat die markt steeds groter en groter wordt. Dus dat maakt het veel makkelijker om ruimte te scheppen voor concurrentie. Dus,
en concurrentie is goed, heb ik net gehoord van Rob. Dus,
concurrentie is goed. Ja, dus het is, kijk, als een markt niet meer groeit of zelfs krimpt, ja, dan is meer concurrentie, dat is echt heel slecht nieuws. Want dan ga je elkaar de tent uitvechten. Maar dat is in die chipmarkt, zitten we nog niet in die situatie. Maar het is natuurlijk ook de langere termijn, door al die grote fabrieken die nu gebouwd worden, zou je wel kunnen stellen dat, tenminste, ik zit er nog wel eens over na te denken, en ik denk heel veel beleggers met mij ook, gaat die cyclus niet veel sterker worden, omdat er straks een hele grote capaciteit online staat, die in goede tijden misschien prima is, maar in slechte tijden zit je ineens met over... Dat is natuurlijk een risico. En zoals ik al zei, ik ben vast niet de enige die daar wel eens over nadenkt, maar op korte termijn zie ik daar voorlopig, die dingen zijn nog niet eens klaar, dus daar hoeven we voorlopig ons niet zo
dus
druk over te maken.
Dus op korte termijn even niet interessant. Oké, nou laten we gaan naar de stijgers en dalers van deze week. En eentje die daar uitsprong in de AEX was dan Shell. Die staat deze ochtend nu plus 5% bijna.
Niet deze ochtend, maar die staat op boven de 34 is die gekomen.
Ja.
En ik heb even opgezocht, de laatste keer dat die boven 34 euro stond, dat was in 2001. Dus dan moeten we eventjes teruggaan.
Ja, 34,17 staat hier op mijn scherm.
Ja. Ja, dat is voor Shell een. Daar moet je dus wel echt lang op de beurs beleggen, wil je dat nog kunnen herinneren.
Ja.
Dus de jongere luisteraars die kunnen dat niet eens herinneren. Dat Shell
maar je
nagaan,
als je in coronatijd was, op een gegeven moment toch één keer was het 10 euro die koers.
Ja, maar in coronatijd werd olie op de future althans, die gingen negatief. Dus toen kreeg je gewoon geld toe als je een vaatje olie kocht.
Ja, als je bedenkt dat je dat toen hebt gekocht en dat je nu 34
staat. De zee lag toen vol met tankers, gevuld met olie.
Ja, dus dat dingen kunnen veranderen in de wereld. En Shell is natuurlijk, de olieprijs die loopt gestaag op. Mm-hmm. En ik denk dat dat gewoon wel heel gunstig is voor oliebedrijven. Want zo'n spike naar 100 en dan vervolgens weer terugdenderen naar 60. Daar hebben de olieprijzen of de oliebedrijven meestal niet zo gek veel aan. Maar zo'n stabiel oplopende koers, en dat is wat je eigenlijk de laatste maanden ziet. Dat is natuurlijk heel gunstig voor dit soort bedrijven. En wat misschien ook een beetje olie op het vuur heeft gegooid, als ik het flauwe grapje mag maken. Ja. Ben van Beurden, die heeft in een interview heeft hij een paar dingen gezegd. Maar wat ik wel opvallend vond, was dat hij het aandeel. Ben van Beurden is een voormalige topman van Shell, even voor wie het niet wist. Die heeft gezegd dat het aandeel Shell massively undervalued is. Nou, dat is natuurlijk.
Gebeurt dat vaak, zo'n uitspraak van een voormalig CEO?
Je hoort het ook zelfs wel CEO's zelf zeggen. Het is overigens niet heel gebruikelijk om als CEO commentaar te geven op je eigen aandelenkoers. Want uiteindelijk gaan daar de beleggers over en niet de CEO. Maar je hoort het af en toe wel of zijdelings een verwijzing. Maar het is natuurlijk gewoon een heel opvallende uitspraak. En hij zei ook dat in Europa, want dat was een ander punt wat de aandacht trok. In Europa worden olie- en gasbedrijven een beetje met de nek aangekeken. En hij zei dat in de VS dat heel anders is. En dat zie je dan ook wel weer terug in de waardering van die aandelen. Dus misschien heeft dat ook, zoals ik al zei, het aandeel deze week geholpen.
Ja. Nou.
Maar wat ik wel een klein beetje triest vind als Shell, ik vind toch dat ik daar nog iets over moet zeggen, is dat inderdaad niet alleen Ben van Beurden, maar ook al die analisten die roepen inderdaad al tijden dat die Amerikaanse oliebedrijven zo verschrikkelijk veel hoger zijn gewaardeerd dan ons Shell. Dat is toch echt niet te geloven hoe groot dat verschil is. En een belangrijke reden daarvan was zeker in het verleden dat die Amerikaanse oliebedrijven dus inderdaad totaal niet op duurzaamheid zitten. Dus daardoor alleen maar die marges pakken van hun olie- en gaswinning. En daardoor heeft de nieuwe topman van Shell bedacht, nou weet je wat, laten die duurzame ambities, laten we die maar even wat minder doen en ons weer vol op de olie en de gas inzetten.
Ja, dat
en eerlijk
is natuurlijk
gezegd vind ik dat in het huidige tijdse gewricht en waar we met de wereld naartoe gaan, vind ik dat. Ik heb daar zo mijn gedachten bij aan.
Ja, het is natuurlijk, kijk, dat is natuurlijk korte termijn. Kijk, op korte termijn is Shell is olie en gas natuurlijk lucratiever. En investeren in duurzaam, dan heb je het echt over de lange termijn. Dus daar ga je niet volgend kwartaal of volgend jaar.
Nee, en ik denk dat veel beleggers op de korte termijn gewoon rendementen dan toch willen ook.
Ja, dat is. En wat natuurlijk al een ander punt is. We hebben natuurlijk ontzettend veel energie nodig in onze moderne maatschappij. En die moet ergens vandaan komen. En dat zie je nu ook met die elektrificatie in Nederland. Ja, dat ga je niet van vandaag op morgen doen.
Nee.
En wat ga je in de tussentijd doen? En dat is natuurlijk een vraag. Daar zie je natuurlijk nu de maatschappij ook mee worstelen. Hoe gaan we dat doen?
Ja. Iets anders waar de maatschappij mee worstelt, om het zo maar even te noemen, zijn de cijfers van de Fed en de ECB. Laten we even beginnen met de VS, want woensdag werd het inflatiecijfer over maart bekendgemaakt. Dit was 3,5%, een tiende hoger dan waar de markt had ingezet. Wat betekent dit, Rob?
Nou ja, dat betekent dus dat de inflatie in Amerika niet daalt. En kijk, die 0,10% hoger, dat is niet echt iets wereldschokkends. Maar die 3,5% zegt ook dus dat de Fed niet ziet dat de inflatie daalt. En de Fed heeft gewoon heel duidelijk gezegd dat ze pas gaan verlagen op het moment dat ze een structurele daling zien van de inflatie. Dus iedereen gaat er nu vanuit dat de Fed deze zomer niet begint met het verlagen van de rente. En daar heeft op zich de Fed ook nog een andere reden voor om dat vooral niet te doen. En dat is dat de Fed ook het mandaat heeft om de Amerikaanse arbeidsmarkt op een of andere manier gezond te houden. En die Amerikaanse arbeidsmarkt die gaat gewoon als een dolle. Dus
eigenlijk is dat waar we mee moeten, waar dus, ze mee
dus,
moeten beginnen.
Ja, dus de Fed verkrapt wat het kan. Maar op zich economisch gezien valt het allemaal hartstikke mee.
Nou ja, ik weet niet. Volgens mij was er op Wall Street wel echt een koersreactie hierop te zien. Tenminste, dat het sentiment wat negatiever werd. Volgens mij hadden we in Nederland op woensdagmiddag tussen 2 en 4 een kleine dip. Maar uiteindelijk kwamen we toch weer boven het slotkoers van de dag ervoor uit. Is die totale fixatie op die renteverlaging nou terecht? Vraag ik me dan af. Vooral als je zo'n koersbeweging gelijk al ziet ontstaan.
Nou, de grap is zoals ik dat nu zie, is dat begin dit jaar werden al die koersstijgingen op de beurzen toegeschreven aan het feit dat de centrale banken dit jaar toch echt wel gaan verlagen. En niet 1 keer, maar wel misschien 2, 3, 4, 5 keer. En dat zou verschrikkelijk goed zijn voor de beurzen. En inmiddels zijn die verwachtingen dus danig getemperd.
Ja.
Maar dat maakt helemaal niet zoveel uit. Opeens nu denkt iedereen van, nou, ach ja, weet je, als die rente nog een beetje op die huidige niveaus blijft, dan maakt dat ook niet zoveel uit.
Ja, ik verbaas me er altijd over dat mensen al zoveel inspelen op de verwachting dat er mogelijk iets gaat gebeuren. En dat is dan echt klassiek de beurs, denk ik dan.
Ja, kijk, beleggers lopen natuurlijk vooruit. Ze lopen altijd vooruit. Dat hoort gewoon bij de beurs. Dus als er iets gebeurt, dan zijn beleggers daar al meestal al op vooruit gelopen. En dan is de koersreactie heb je al gehad. Maar wat natuurlijk ook, kijk, recessie. We hebben natuurlijk 1,5 jaar lang hebben we gehoord recessie. Er komt recessie aan. Ja. En in de VS is er geen vel of wegen is die te bekennen. In Europa heb je naar de plekken waar het echt wel wat minder is gegaan. Dat zag je in Duitsland, zag je dat bijvoorbeeld duidelijk. Daar heb je toch echt wel wat kwartalen gehad met krimp. Maar in de VS is het eigenlijk, gaat het gewoon prima. En die recessie, ja, die zit er op korte termijn in ieder geval niet aan te komen.
Nee.
En dat speelt natuurlijk ook een rol. Met die koersbeweging dit jaar. Wat denk ik ook meespeelt is dat je moet niet vergeten dat op de beurs staan, en ik heb het al vaker gezegd op meerdere plekken, op de beurs staan nou eenmaal de beste bedrijven van een economie. En bijvoorbeeld nu zie je in die tech, er wordt enorm geïnvesteerd in AI. En dat is voor de ene een uitgave, maar voor de andere een inkomsten. Bijvoorbeeld Nvidia, die verdient er bakken met geld mee. En dat effect, dat heb je natuurlijk ook. Dus bijvoorbeeld dat de horeca het nu moeilijk heeft. Ja, dat wil niet zeggen dat er in de technologiewereld dik wordt geïnvesteerd in AI. En dus ook dik wordt verdiend. Dus per sector kan het ook nog eens verschillen. Dus dat moet je denk ik ook niet vergeten. Je moet het altijd een beetje in het grijze gebied zien en niet zwart-wit. Zo.
Ja, want Rob, je had het net al over, we hadden het hier vandaag of gisteren al over inflatie. Toen zei jij, maar er zijn zoveel soorten manieren om inflatie te meten. Of was jij dat, Hildo?
Ja, ik zei dat. Yes. Want dat zie je dus ook al. Dan heb je ex-food, dus zonder voedingsmiddelen, zonder olie, al dat soort maatregelen. En dan is het ook nog eens, hoe ga je het mandje samenstellen? Dus hoeveel procent wordt de energieprijs? En hoeveel procent worden de huren? En hoe ga je koopwoningen? Dat is natuurlijk een enorme,
ja.
En modelaanpassingen, dat zie je dan ook vaak, hebben dan best wel invloed op hoe het inflatiecijfer eruit ziet. En dan heb je ook nog eens het effect dat het inflatiecijfer wat gepubliceerd wordt, dat kan voor jou persoonlijk totaal irrelevant zijn. Als jij in een koopwoning zit met een 20 jaar vaststaande hypotheek, ja, dan kan er wel huurinflatie zijn, maar dat raakt jou totaal niet in je portemonnee. Dus ja. Het zijn uiteindelijk, dat wil niet zeggen dat die inflatiecijfers niet relevant of niet belangrijk zijn, maar je kan er eindeloos over door discussiëren. Dat is eigenlijk het punt. En voor iedereen is het effect hetzelfde.
Nee. En gaan er dan überhaupt nog renteverlagingen komen? Is de kans er dat die hier ook niet komen?
Nou ja, voor Amerika gaan inderdaad nu steeds meer stemmen op dat het misschien heel goed mogelijk is dat de Fed dit jaar helemaal niet verlaagt. Iedereen gaat ervan uit dat de ECB in juni dat wel zal doen voor het eerst. Maar dan is het vervolgens de vraag, gaan ze het later dat jaar nog een keertje doen? En daarvan heeft mevrouw Lagarde gezegd van nou...
Want je gaat nu naar de ECB.
De ECB zal in juli verlagen. Dat hebben ze eigenlijk gisteren heel duidelijk gezegd. Maar of daarna nog meer verlaging komen, dat is nog maar de vraag.
Ja, want donderdag heeft de ECB laten weten dat de rentetarieven ongewijzigd blijven.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat ook, dat was geen verrassing. Maar wat ik nog wel eventjes wil zeggen over die inflatie, is dat inflatie is natuurlijk niet goed als de mensen niet meer lonen krijgen. Dat zou natuurlijk heel vervelend zijn, want dan worden mensen gewoon steeds armer. Maar als bijvoorbeeld de inflatie nu in de eurozone zo rond de 2,4-2,5% ligt. En de lonen in Nederland bijvoorbeeld in het eerste kwartaal zijn met 7% gestegen.
Ja.
Ambtenaren hebben er 8% bij gekregen. Dat betekent dus dat de consument gewoon dit jaar eigenlijk best wel veel rijker wordt.
Ja. Wat op zich dan weer slechter nieuws is voor bedrijven. Dat betekent gewoon simpelweg dat... Kijk, die inflatie die meet het prijspeil in de winkels en in restaurants en waar dan ook. En die lonen, dat is dan wat er achter de schermen gebeurt in al die winkels en die restaurants. Dus als die lonen stijgen, ja, dan moeten bedrijven kunnen dat niet doorrekenen. Dat betekent lagere marges. Dus dat is op zich voor beleggers dan weer minder goed nieuws, zo'n ontwikkeling, als dat langer doorzet. Ja. Kijk, als dat 1 kwartaal gebeurt, dan maakt dat allemaal niet zoveel uit. Maar als dit jaren gaat doorzetten, ja, dan gaat dat wel, gaan we dat in de beurskoersen terugzien. Omdat we het in de winstmarges gaan terugzien.
Ja.
Ja, en dan gaan we ook zien dat die inflatie niet daalt. Want als iets de inflatie hoog houdt, dan is het wel looninflatie.
Ja, als mensen gewoon meer te besteden hebben, dan gaan ze het vroeger of later gaan ze het uiteindelijk besteden.
Ja, nou goed, dan moeten we dan maar afwachten hoe dat allemaal afloopt. Of die renteverlaging er daadwerkelijk komt. Gaan we eigenlijk even naar iets heel anders, naar een kopercrisis. Want die schijnt er te zijn, als ik Bank of America mag geloven.
Ik weet niet heel erg precies wat de Bank of America heeft gezegd, maar...
Nou, even kijken. Er staat hier, met de switch naar elektrisch aangedreven auto's... en zal een toenemend tekort ontstaan aan koper.
Ja, precies. Ja. En dat zegt iedereen.
Ja. Ja.
Als de hele wereld elektrisch wordt, dan is er echt heel erg veel koper nodig... om dat voor elkaar te boksen. En dan heb je inderdaad het probleem dat... koper niet zomaar overal uit de grond kan worden gehaald. Dat het verschrikkelijk lang duurt voordat er nieuwe mijnen kan worden geopend.
Maar krijgen we dan een grondstoffenrally?
Nou ja, de afgelopen paar maanden gaan de meeste grondstoffen in prijs omhoog. Dat is wel duidelijk. De meeste aandacht krijgt natuurlijk goud. Die staat ook inmiddels weer op een all-time high.
Ja.
Maar ook over het koperprijs de afgelopen paar maanden met 15% is gestegen.
Cacao had ook nog een mooie explosie van de prijs.
Oh ja?
Ja, dat is al een enige week geleden. Maar die ging op een gegeven moment, laten we zeggen, recht omhoog.
Maar het is zo dat grondstoffen, daar wilden met name professionele beleggers best wel lang heel weinig van weten. Maar nu zie je toch steeds meer rapporten ontvang ik van nou, stop grondstoffen maar echt ook in de portefeuille, want...
Ik heb even gekeken, maar ik heb een paar Amerikaanse mijnbouwers die ook in koper zitten. Freeport, McMoRan en Southern Copper. En als je die aandelenkoersen ziet, die zijn al maanden aan het oplopen. Dus dit is niet iets wat net begonnen is. Maar inderdaad, wat Rob zegt, kijk, als die vraag naar koper maar stijgt en stijgt en stijgt en dat aanbod niet echt verandert, ja,
nee.
Dan ga je vroeger of later, zou je zeggen, dat die prijs omhoog zal moeten.
Ja, tuurlijk.
Of het aanbod moet omhoog.
Ja.
Dat zijn dan een beetje de keuze.
Ja. Nou ja, Martin Krum, onze collega, die heeft hierover een premium artikel geschreven, wat te lezen is op de IEX website. En laten we dan doorgaan naar het magazine, wat ook vandaag weer uit is gekomen, ons IEX Expert. Daarin is voor de Just Eat Takeaway fans, en je hebt echt mensen die zijn fan en je hebt mensen die denken, ik kan het niet meer horen eigenlijk en ik bestel het ook niet meer. Maar er is een interview met Jitse Groen, die heeft uitgesproken dat hij de koers maar te laag vindt en hij vindt wel meer. Maar goed, dat is allemaal te lezen in de IEX Expert van vandaag. En vandaag komt online van onze collega Ivo Breukink een vooruitblik op ASML.
Want ja, die zijn volgende week woensdag.
Ja, want die komen met cijfers volgende week. Kan je daar alvast iets over zeggen, Hildo?
Ja, kijk, ASML is over het algemeen, die geven een outlook. Elk kwartaal geven ze een outlook voor het volgende kwartaal. Ze hebben nu gezegd, nou, die omzet die zal tussen 5 en 5,5 miljard uitkomen. Dat is wel echt minder dan het eerste kwartaal van vorig jaar. Dus echt iets van 20% lager. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is voor beleggers, is de ontwikkeling van het orderboek. In het vorige kwartaal, en heb ik het over het vierde kwartaal. Dus het eerste kwartaal is eigenlijk niet het volgende kwartaal. Maar goed, het laatste kwartaal wat ze gepresenteerd hebben, zag dat orderboek er echt heel goed uit. En daar zullen beleggers nu ook op gaan letten. Want ASML heeft al gezegd dat dit jaar gewoon een beetje een pas op de plaatsjaar wordt. Laat ik het zomaar zeggen, met een omzet die...
Een beetje
min
verwachtingen
of meer,
temperen van mensen. Als
ja,
je dat
die
zegt.
Min of meer gelijk ligt aan die van vorig jaar. En mensen zijn natuurlijk van ASML wel een beetje groei gewend. Laat ik het zomaar zeggen. En dit jaar wordt wat minder, maar dat zie je in de aandelenkoers. Ja, beleggers geven bij ASML echt het voordeel van de twijfel. Ze hebben ook al gezegd, 2025 jaar, dat wordt echt aanmerkelijk beter. En dat heeft mede te maken met waar we het eerder over hadden. Al die grote chipfabrieken die gebouwd worden, ja, die moeten op een gegeven moment moeten daar machines komen en die moeten besteld worden. Dus dat zit er aan te komen. Dus dat is dan het goede nieuws. En beleggers zijn bereid erop te wachten. En wat toch een ander punt is, ASML zelf heeft ook al gezegd dat ze wel wat conservatief zijn met hun verwachting voor dit jaar. Dus ze hebben gewoon de lat, om het zo maar te zeggen, een beetje laag voor zichzelf neergelegd. Dus het lijkt me bijvoorbeeld ook, het zit er wel een beetje in dat ze aan de bovenkant van die omzetverwachting uit gaan komen. Dat zie je wel vaker bij ASML. Trouwens, meer bedrijven doen dat hoor. De lat niet al te hoog neerleggen voor jezelf. Want waarom zou je? Dus dan kan je makkelijker. Want het is natuurlijk leuker om positief te verrassen dan negatief te verrassen. Zeker, zo simpel ja. Is dat nou eenmaal. Maar goed, vooral het orderboek, dat wordt een hele interessante. En eventuele opmerkingen over de tweede helft van het jaar of 2025. Daar zullen de beleggers het meest op letten. Want de boodschap van het gaat nu even relatief wat minder uitbundig. Die is aangekomen en beleggers zijn bereid te wachten. Dus uiteindelijk dat eerste kwartaal maakt beleggers niet zo gek veel uit. En waarschijnlijk het tweede kwartaal ook niet. Vooral de lange termijn plaatje. Dat plaatje, dat is super belangrijk voor ASML en voor beleggers.
Ja. Ja.
Nou ja, en wat ik daar nog over wil zeggen is dat we hadden het eerder over Alphen. Die krijgt een Franse concurrentie. Dat is natuurlijk vervelend. Kan dat worden voor Alphen?
Ja, Fastnet Alphen. Ja.
Of Fastnet Alphen, Fastnet. Maar ASML heeft geen concurrentie.
Nee,
En er zijn gewoon heel veel beleggers die zitten gewoon in ASML, omdat ASML geen concurrentie heeft. En zolang ASML geen concurrentie heeft, blijven die beleggers zitten. En dan kan het misschien de komende paar maanden slecht gaan, misschien het komend half jaar. Maar uiteindelijk, als ASML geen concurrentie heeft en ASML is de motor van de chipmarkt, en iedereen gaat ervan uit dat de chipmarkt structureel zal stijgen tot het einde der dagen, dan gaat ASML het waarschijnlijk heel goed doen.
Ja, de concurrentie is wel bezig, maar dat staat nog allemaal relatief in de kinderschoenen. Het is niet zo dat de concurrent, dat de EUV-technologie volgend jaar overbodig is. Dat is niet zo inderdaad. En dat er vroeg of later concurrenten bij gaan lopen, dat lijkt aannemelijk. Maar aan de andere kant, ASML zit natuurlijk ook niet stil. Dus,
om hun bij te benen moet je toch wel van goede huizen komen.
Het is razend ingewikkeld. Dus, ja. Maar het is natuurlijk niet helemaal zo dat er helemaal geen concurrentie is. Maar ASML heeft wel vrek te weinig concurrentie.
Ah, fijn. De vooruitblik is vandaag te lezen op de website. En we hebben vandaag ook een speciale gast in de podcast. Namelijk Henk Schouten. Al, als ik het goed zeg, 15 jaar CEO van een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam. Namelijk Royal Delfs Group. Henk, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja.
Fijn om hier te zijn.
Ja, hartstikke leuk. Gezellig om je te hebben. En ik zeg Royal Delfs Group, maar zo staan jullie niet genoteerd aan de beurs.
Nee, we zijn genoteerd aan de beurs als NV Koninklijke Porseleinen Fles.
Klinkt best wel oudbollig, als ik het heel eerlijk mag zeggen.
Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk een oudere naam. Kijk, in Delft zijn we echt bekend als de Porseleinen Fles. Hè. Mensen noemen zich ook, ze werken bij de fles.
Oh, echt waar?
Ja, maar internationaal presenteren we ons als Royal Delft. Vandaar ook dat alle werkmaatschappijen bij elkaar Royal Delft Groep noemen.
Ja. Ja, en je was hier vanochtend net om 9 uur heb je op de gong geslagen. Dat
Zeker.
Is het teken dat de beurs is geopend. Ja. Ter ere van wat heb je dat gedaan? Wat kwamen jullie doen?
We kwamen hier vieren dat we 70 jaar beursgenoteerd zijn. Dat is natuurlijk een hele tijd al. En weliswaar zijn we als bedrijf nog veel ouder. We komen uit 1653.
Dat is een tijdje terug. Heb je zelf ook veel Delfts Blauw in huis?
Ik heb zeker wel wat Delfts Blauw in huis. Maar het is niet zo dat ik een hele uitstalkast van Delfts Blauw heb. Delfts Blauw dat bestaat eigenlijk uit meerdere varianten. Je hebt moderne, je hebt echt nog de oude klassieke Delfts Blauwe artikelen. Ik hou wat meer van het modernere.
Oké, en dan ben ik heel benieuwd. Wat doet Koninklijke Porseleinen Fles nou eigenlijk?
Nou, Koninklijke Porseleinen Fles is een aardewerkfabriek. Dus wij maken aardewerk. En in het verleden was dat echt productie en we verkochten dat aan de retail. Op een gegeven moment is het natuurlijk zo dat de productie van dit soort artikelen in Nederland vrij kostbaar is. Omdat de loonkosten hier natuurlijk ook hoog zijn.
Ja.
Dus toen is gezocht naar andere manieren om toch met dat Delfts Blauw je geld te kunnen verdienen.
Klopt het dat zo'n opleiding heel lang duurt voordat je dat echt kan schilderen?
Ja, zeker. Als schilder moet je natuurlijk talent hebben, want anders kom je er helemaal niet. Maar ook, we willen graag natuurlijk dat al dat Delfts Blauw wat we maken een bepaalde op een bepaalde manier op elkaar lijkt.
Ja.
Dus al die schilders moeten die techniek onder de knie krijgen. En dat heeft tijd nodig.
Ja. 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 En jullie hebben 3 bedrijfsonderdelen, als ik het goed begrijp.
Ja, we doen business-to-business activiteiten. Dus de verkopen van Delfts Blauw aan andere bedrijven. We hebben een museum, zeg maar. Een rondleiding. En we hebben retailactiviteiten. We hebben winkels.
En wat voor bedrijven zijn dat dan die dat graag inkopen in grote getalen?
Dat is veel retail, hè? Dus de toeristische retail ook vaak, hè? Dus toeristenwinkels. Maar ook op Schiphol vind je onze artikelen veel terug.
Ja. En een onderdeel wat mij opviel was ook vastgoed. En dat zou ik nou totaal niet bedenken bij Delft Blauw.
Nee, dat kan zijn. Maar we zijn natuurlijk een bedrijf waarin we een stukje cultureel erfgoed proberen te conserveren. Ja. Wat dat betreft, ja, dan is niet altijd het eerste wat je wil doen, is winst maken. Om toch te zorgen dat je als beursfonds een stabiel resultaat hebt. Hebben we op een gegeven moment hebben we andere bedrijven overgenomen. Die zijn weer verkocht. En kort te gaan, het geld wat we daarmee verdiend hebben, hebben we geïnvesteerd in vastgoed.
Ja. Waardoor we, als een soort vaste basis.
Als een soort vaste basis in het beursfonds.
En jullie zijn best wel een klein beursfonds. Er is niet heel veel handel in onder particulieren. Terwijl eigenlijk iedereen Delft Blauw wel kent, wereldwijd denk ik ook. De koers staat nu op 12 euro. Kun je uitleggen wat het voordeel is van zo'n beursnotering?
Het voordeel van de beursnotering is met name ook dat je daardoor regelmatig in het nieuws komt. Wij zijn toch afhankelijk van veel free publicity om te zorgen dat onze producten bekend worden en bekend blijven. Dus dat is een van de redenen om beursgenoteerd te zijn.
En hoe willen jullie meer particuliere beleggers bereiken? Want volgens mij is zo'n 80% in vaste handen, om het zo maar even te noemen. 20% particulier is best wel weinig, toch?
Jawel, dat is zo. Maar er zijn heel veel kleine beleggers die toch belangstelling hebben voor het Delft Blauw. Die ook de doelstellingen die wij hebben als beursfonds om dat Delft Blauw te conserveren. Om te zorgen dat het bestaat en blijft bestaan.
Ja.
Ook onze aandeelhoudersvergadering. Daar komen altijd heel veel aandeelhouders naartoe.
Ja, dat is
en dat zijn
leuk.
Heel veel kleine beleggers.
Zijn die ook echt gek van het Delft Blauw zelf? Of echt meer van de organisatie, de onderneming? Wat jij
En beide, maar ze zijn gek van Delft Blauw. Dus ze kopen ook vaak bij ons in de winkel. Maar daarnaast zijn het ook mensen die gewoon inderdaad ook dat stukje cultureel erfgoed willen conserveren. Willen vasthouden.
Ik heb ook even jullie jaarcijfers erbij gebakt. De omzet is in 2023 met 18% toegenomen tot 8,4 miljoen euro. Hebben jullie verder nog groeiambities?
Jazeker hebben we dat. We hebben ook twee stippen op de horizon gezet. Afgelopen jaar hadden wij zo ruim 120.000 bezoekers in onze winkel en in ons museum. En dat willen we doen groeien de komende jaren naar 200.000. Dus dat is echt nog wel een flinke groei.
Ja.
Maar ook onze business-to-business activiteiten willen we de komende jaren echt flink laten stijgen. En we doen nu 8 miljoen totaal, maar we willen alleen al die business-to-business activiteiten tot 10 miljoen proberen te brengen, minstens. En daarvoor zijn we bezig van Nederland, maar ook om in Duitsland.
Ja, dat wilde ik net zeggen, want volgens mij internationaal is het merk al bekend in principe. Dus ligt
zeker.
Daar best wel een markt.
Ja, is er zeker. En we krijgen natuurlijk heel veel buitenlandse bezoekers in onze winkel. Dat zien we ook weer terug in onze webshop, waar mensen vaak nog wat bijbestellen als ze bij ons bezocht hebben. Maar ook met name bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ja, er zijn echt wel mogelijkheden om daar ook rechtstreeks Delft Blauw in winkels te gaan verkopen.
Ja. En ik heb ook gezien, dat vind ik dan wel weer grappig, dat prinses Margarita in de Raad van Commissarissen zit. Hoe is dat zo gegaan?
Ja, nee, kijk, prinses
zeg
Margarita.
Zeg maar de royal in Royal Delft Blauw is zij eigenlijk.
Ja. Maar prinses, kijk, wij proberen in onze RVC een goede verdeling te krijgen van dat we commissarissen hebben die verstand hebben van de diverse activiteiten in ons bedrijf. Prinses Margarita is zelf iemand die ook in design actief is. Hè.
Ja, wel kunstzinnig is zij.
Ja, zij kunstzinnig. Ze ontwerpt sieraden. En vanuit die hoedanigheid vonden we het een goed plan om haar als commissaris in ons bedrijf te halen.
En ze had al eerder wat ontworpen, toch?
Ze heeft zeker in Royal Leerdam. We hebben ook Royal Leerdam Kristal als onderneming. En ze heeft een oranje vaasje een aantal jaar terug voor ons ontworpen.
Ja, dus ze is wel echt betrokken ook al
zeker,
geweest.
Zeker.
Ja. Nou, eigenlijk heb ik dan nog een laatste vraag, wat altijd leuk is om aan iedere CEO te stellen. En dat is: beleg je zelf?
Ik beleg zelf
Want
ook.
Want we zitten natuurlijk vol luisteraars die beleggen.
Ja.
Maar
ik beleg zelf wel wat. Echt als particulier.
Oh ja.
Ik heb, dat kun je in het jaarverslag zien. Ik heb een gering aantal aandelen porseleinen fles. Gewoon om te laten zien dat ik daar ook...
Het is ook wel goed voor de onderneming om te zien dat de CEO daar zelf in zit, denk ik.
En verder met Heb ik van een aantal bedrijven heb ik aandelen.
Ja, dus echt losse aandelen, individuele aandelen.
Individuele aandelen.
Oh ja, geen ETF's, iets.
Nee. Ik heb geen tijd om heel actief op de markt te begeven. Dus ik.
Nou, dan zou je toch denken dat je eerder in ETF zit dan in losse aandelen. Maar je vindt het dus wel leuk om te volgen.
Ja, zeker.
Oké. Nou, wie weet hebben we beleggers nog wel warm weten te maken voor wat handel. En Henk, dankjewel voor je komst.
Oké, dankjewel voor het interview.
En dan gaan we nu naar de luistervragen. Ik heb hier een vraag van een anoniem iemand. En dat gaat over ASML, toevallig. Hij zegt, tenminste ik denk dat het een hij is. Hij heeft zelf ASML wel in portefeuille, maar niet vanwege dividend, laat ik het zo zeggen. Is dat een overweging om het als dividendaandeel in portefeuille te hebben?
Nou, dividend is eigenlijk voor de meeste beleggers in ASML is wel een beetje bijzaak. Maar wat je wel ziet, dat ASML op wat langere termijn, en dan heb ik het echt over meerdere jaren, het dividend echt flink kan verhogen, omdat die resultaten steeds blijven stijgen. Dus als je gewoon lang in ASML zit, als je bijvoorbeeld 10 jaar geleden ASML had gekocht, dan is het dividend wat je nu ontvangt, dat is op je oorspronkelijke belegging, is echt een behoorlijk percentage.
Ja.
Kijk, nu is het dividend iets minder dan 1%. Dus als je dus de komende jaren ga je daar zeker geen dikke vette dividenden mee ontvangen. Maar ASML kan rustig 20-30% per jaar dat dividend verhogen.
Ja.
Die ruimte, of ze het doen, is een tweede. Maar die ruimte die is er zeker. Dus de verhoging op lange termijn, die gaat voor jou als belegger wel uitmaken. Dus op
maar als
de lange
je van
termijn
plan bent om het aandeel een paar jaar te houden en dan weer te verkopen, dan.
Nee. En als je stel, je bent met pensioen en je wil graag dividenden ontvangen omdat je graag een aanvulling op je inkomen wil, ja, dan is ASML niet de beste keuze. Dat lijkt me duidelijk.
Nee, ik denk niet dat ASML in wat voor een dividendenportefeuille van wie dan ook een plekje heeft.
Nee.
Oké, dan hebben we nog een andere vraag van Björn. Wat is een goede small cap ETF?
Ja, dan is meteen de vraag, wil je in de VS zitten of in Europa? Of allebei, dat kan natuurlijk ook nog.
Ik heet geen Björn, maar mag ik zeggen Europa?
Ja, het voordeel van Europa is dat de waarderingen hier wat lager of een stuk lager liggen dan in de VS. Dus wat dat betreft, als jij en ik denk dat daar wel op zich nog steeds wel een mogelijkheid voor is. Als je verwacht dat de small caps een inhaalrace gaan maken, dan zijn Europese small caps zijn.
Ja, want dat is toch wel een beetje wat nu leeft, toch? Van we moeten het dit jaar van de small caps gaan hebben.
Dat wordt ook al een tijdje gezegd.
De rente speelt daar een rol in. Dat zag je deze week ook al gebeuren. Dat small caps wat sterker reageren dan de large caps op die rentebesluiten. En dat komt omdat de financiering van die wat kleinere bedrijven vaak wat minder, laten we zeggen, minder solide is. Dus die hebben wat minder sterke balans, minder sterke cashposities. Dus die hebben meer baat bij een lage rente. Omdat ze gewoon dan hun financiering gewoon goedkoper rond kunnen krijgen.
Ja, dus dat zit gewoon
lagere rentelasten.
Gekoppeld.
Ja, dus en er zitten vaak ook, bij die small caps zitten vaak ook wat meer de jonge opkomende bedrijven. Die belanden natuurlijk niet meteen in de AEX of in de S&P 500 index. En ook voor die kleine snel groeiende bedrijven is de rente ook vanwege de discount factor is belangrijk. Dus je ziet dat bij de small caps de renteontwikkeling van bovengemiddeld belang is. Dus dat is natuurlijk wel even een vraagteken.
Ja, en om dan antwoord te geven op Björn's vraag van wat is dan een goede small cap ETF?
Ja, dat is natuurlijk. Nou ja, kijk, als je dus voor Europa kiest, er zijn verschillende die je kunt kiezen. En een interessante is, omdat die ook vrij lage kosten heeft, is bijvoorbeeld de iShares Stocks Europe Small 200.
Mm-hmm.
Die rekent vrij lage kosten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook van Xtrackers, Spider en Amundi heb je Europese small cap ETF's die interessant kunnen zijn. Wij kunnen geen persoonlijk advies geven.
Nee,
maar er zijn zeker meerdere aanbieders die Europese small caps ETF's aanbieden. Tegen best bescheiden kostenniveaus. Want daar zou ik als ETF-belegger ook altijd op beleggen. Zeker als je voor wat langere termijn in die ETF's wil beleggen. En dat ik hoop dat dat het plan is. Want ik zou niet voor een weekje beleggen. Dan zijn die kosten gewoon wel even belangrijk. Dus hou dat ook in de gaten.
Ja, oké. Okay, nou, hartstikke goed. Ik denk dat we vandaag best wel wat besproken hebben met elkaar. Aan de luisteraar, wilt u ook een vraag stellen? Stuur hem in via Spotify, Instagram of reageer op ons artikel op de website. Volgende week hebben we weer wat cijfers. Nou, ASML natuurlijk. Volgens mij TomTom. TSMC ook.
Ja.
Fastnet, maar die hebben we ook al genoemd. Netflix komt ook. Daar doe jij een analyse over, geloof ik, Hildo?
Ja.
Hartstikke leuk. Rob, nieuwe all-time high volgende week. Nou, AX.
Ongetwijfeld. Mm-hmm. Het ene hoogtepunt volgt op het andere hoogtepunt. Ja.
Ik wil jullie danken voor jullie komst en hulp vandaag, heren. Aan de luisteraar, veel succes op de beurs en tot volgende week.